naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij met elkaar Psalm 138, het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd en hem gewijd van 's Heeren wegen. Want groot is Heeren heerlijkheid, zijn majesteit en topgestegen. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen, maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. Psalm 138, het derde vers. Lezen Gods woord in het evangelie naar Lucas, het 13e hoofdstuk, de eerste 9 versen. Wij noemden nu Lucas 13, vers 1 tot en met 9. Het 13e hoofdstuk. En er waren te diezelfde tijd enigen tegenwoordig die hem boodschapten van de Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u, nee, zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die 18, op welke de toorn in Siloam viel en doodde ze, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, nee, zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En hij zeide deze gelijkenis: een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard, en hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier: zie, ik kom nu 3 jaren zoeken de vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat u ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordende zeide tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan, maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. Tot zover de lezing der schrift. Laat ons samen eerst een zegen vragen over ons samen zijn. O Heere, waar gij uw voetstap zet, daar moet het al ten zegen dijen, daar druipt het al van vet. Daar overheerst uw woord door de kracht en de majesteit van uw dierbare geest, en zult gij voor uw eigen eer, voor uw eigen naam en voor uw eigen zaak zorg dragen. O, zo mogen we tot u naderen in dit avontuur, gedachtig aan u wonderen, zoals gij die verricht hebt, zoals gij die verricht en verrichten zult. Wat is het groot als we daar iets van mogen opmerken en ons verliezen mogen in uw getuigenis, in uw woord en het al het onze, wat alles bij elkander toch niets waard is, eens mogen loslaten en kwijtraken, om alleen uw woord over te houden, gelijk gij het zelf wilt wegschenken, en in de zegen en de kracht uw genade uw naam erin wil verheerlijken. Wij zeggen uw grote naam dank, dat we zo vanavond in dit ogenblik elkander mogen ontmoeten, en dat gij het zo maken wilt dat uw woord de eerste is, het eerste is. Och, en dan kunnen we moedig voortgaan, maar gij weet het, dat we bij de volgende stap weer kunnen inzinken. Daarom dragen we ons, onze bediening, de gemeente en alles, onze ambtsbediening op aan de troon uw genade, omdat gij als die grote ambtsdrager der kerk, die de eeuwige en de getrouwe, de onveranderlijke zijt, die nu altijd waakt, zelfs als wij slapen en wegzinken, als wij niet op onze plaats zouden zijn, die altijd dezelfde is. Heere, wil gij genadig ons aanzien, indien ene en volmaakte middelaar Gods en der mensen, Jezus Christus. En wil gij, o Heere Jezus, als die grote ambtsdrager der kerk, ons alzo zegenend nabij zijn en uw goedertierenheid en uw trouw bevestigen en uw woord zijn loop doen hebben in het midden der gemeente. Doe genadig verzoening over alle zonde en alle gebrek dat we altijd weer met ons omdragen in allerlei opzicht. Wil genadig geven dat in het midden der gemeente uw woord zijn loop mogen volbrengen. Dat uw naam alleen de eer ontvangt. En dat alle werken der duisternis of de geest die niet uit u is, worden weder gestegen, gestaan en terneergeworpen. Opdat alleen uw waarheid zijn loop volbrengen in de kracht van die geest die in alle waarheid leidt. Die geest die de geest des vaders en des zoons is. Die de geest der liefde is. Die de geest der samenbinding en der samenbundeling is in uw getuigenis. Want de geest die van beneden is verdeeld en is twistgierig en leidt in wegen die voor u niet kunnen bestaan. Maar wat uit u is, dat is de waarheid. En die bevestigt, och dan wordt er niet van de een boven de ander gestaan, maar dan zijt gij het alleen die groot zijt en al het onze, het valt weg en uw woord zal het alleen doen. En gij zijt het alleen waardig om te ontvangen de ere, de lof en de aanbidding. Maar dan worden we met al het onze eraan gebracht. Dan worden we aangebracht voor uw aangezicht en niets tot niets teruggebracht, opdat gij alles zijt en Christus verheerlijkt worden. Ja, dan wordt het ons toch een noodzaak dat hij juist groot gemaakt wordt en dat zijn deugden worden geprezen en verheerlijkt. Och, wij bidden u wel genadig zo dan vanavond nog een ogenblik ons genadig nabij zijn en in de bediening van uw woord, in het overdenken van uw getuigenis, nadat gij ons dat geschonken hebt, ook het licht van uw geest schenken, opdat wij uw waarheid mogen verstaan, opdat we de mening des geestes mogen onderkennen, en dat we zelf ook een vrucht van mogen wegdragen, nadat wij die van nodig hebben, naar onze staat en toestand. Het is u alles bekend waar wij gelegerd zijn en wat wij nodig hebben. Ofwel dat wij van hoogten moeten neergeworpen worden, of dat we in de diepte liggen en dat gij ons wilt optrekken uit de diepte om op de rotssteen te stellen en een lofzang in de mond te geven, een lofzang Gode. Gij weet het, Heere, wat er in de kuil ligt en dat door het bloed des verbonds uitgeleid moet worden. Gij weet het, Heere, wat er gewezen moet worden, die enige weg die ter zaligheid is. En hoe nu Christus de deur is van de schaapskooi. Gij weet het, wie daar zwerft en dwaalt. Och, breng ze in het voetspoor der schapen, opdat ze bij de enige herder gebracht worden. En, och, indien gij ze getrokken hebt, indien gij ze lokte, indien gij met uw liefde hun hart wist te vangen, o, wil gij nader brengen tot uw kennis, nader tot de herder. En mocht het zo zijn, dat we voor ons eigen hart en leven het ook mogen verstaan, wat het is dat de herder in het schaap verschijnt en dat het schaap in de herder verdwijnt. Och, Heere, wil gij genadig uw woord zo tot een lichtend licht maken, opdat het veel licht verspreiden mag, ook vanavond, als we die bijzondere roeping waarmee gij weer tot uw dienstknecht Jona gekomen zijt, ondanks alles, als wij die bijzondere roeping overdenken, wil dan genadig ons de wijsheid en het inzicht schenken en ook een hart om op te merken, opdat we zelf ook iets van mee mogen nemen. Wij bidden u voor de zieken, voor allen die aan huis gebonden zijn. Wil door de kerktelefoon ook nog een zegen schenken. Wees met de beproefden en de rouwenden, de eenzamen. Och, gij weet het alles, wie een bijzonder uw hulp en bijstand behoeft, naar het lichaam en naar de geest. Wil zo nog gedenken, Heere, land en volk en vastenhuis, dat zo ver van u afgeweken is, die gaan in wegen des doods, zodat wel geroepen moet worden, o land, 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 hoort des Heeren woord, dat wij er acht op geven en wil ons roepen nog horen, en verenig uw volk in het waarachtige gebed aan de troon uw genade voor vorstenhuis en volk en overheden. Och, dat uw woord toch niet als het richtsnoer gans en al wijkt van het erf waarop gij zoveel wonderen in de loop der eeuwen hebt willen verrichten. Hoor ons nog genadig in de vergeving der zonden om Christus uw Zoons wil alleen. Amen. Het schriftgedeelte dat we vanavond met elkander willen overdenken vindt u dus in het boek Jona, geliefden. Het vervolg niet waar, dus dat is dan nu het derde hoofdstuk. We lezen het derde hoofdstuk, dat zijn dus de 10 versen van Jona 3. En het woord des Heren geschiedde ten andere malen tot Jona zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen maakte zich Jona op en ging naar Nineveh en naar het woord des Heren. Nineveh was een grote stad Gods van 3 dagreizen. En Jona begon in de stad te gaan 1 dagreis en hij predikte en zeide: nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En de lieden van Nineveh geloofden aan God, en zij riepen hun vasten uit en bekleedden zich met zakken, van hun grootste af tot hun kleinste toe. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineveh, en hij stond op van zijn troon, en deed zijn heerlijk overkleed van zich, en hij bedekte zich met een zak en zat neder in de as. En hij liet uit te roepen en men sprak te Nineveh uit bevel des konings en zijner groten zeggende: laat mens nog beest, rund nog schaap iets maken. Laat ze niet weiden nog water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterk tot God roepen. En zij zullen zich bekeren en ieder van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht zich wenden van de hittigheid zijn storens, dat wij niet vergingen. En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Tot zover het schriftgedeelte dat we vanavond samen willen overdenken. Uw gaven worden nu ingezameld voor de doeleinden die u bekend zijn. En we willen samen zingen van Psalm 86, het 5e en 8e vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. En uw naam ter ere leven, gij zijt groot en hoog verheven, gij doet 1000 wonder heen. Gij zijt God, ja, gij alleen. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade die ons behoedt. Groot van waarheid, eindloos goed, wend u tot mijn ziel genadig, sterk uw knecht en geef weldadig ondersteuning aan de zoon uw dienstmaagd van de trouw. Het zijn de verzen 5 en 8 van Psalm 86. Wij dragen de schat in aardevaarten, opdat de uitnemendheid der kracht zij uit God en niet uit ons. Ja, dat heeft Jona geleerd. En dat heeft in zijn hart geleefd. En toen hij voor de tweede keer het woord Gods ontving. En toen hij op het droge geworpen was. En na die wonderbare weg. En na alles wat hij daar in de diepte der duisternis, in het ingewand van de vis, had doorworsteld, beschaamd en veroordeeld, heeft hij dat gehoord, die boodschap. En het kan niet anders of hij heeft het in zijn hart gevoeld. Wij dragen de schat in aardevaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij uit ons. Hij is uitgeschud, lam, leeg, ellendig, niets in zichzelf. Waartoe dient hij nou? Wat moet hij nu verder? Nu is genade het enige woord waar hij nooit mee klaar komt om te spellen, en toch het enige woord dat hij spelt. Genade is het en zal het zijn dat God nu met zo één verder wil gaan. Dat is het toch wat ons hier aangrijpt als we hier het woord lezen en het woord des Heren geschiedde ten andere malen tot Jona. God wil met Jona verder. Ja, God wil juist deze Jona. En zo wil hij met hem verder. God kwam met de opdracht. Maak u op en ga naar de grote stad Nineveh. En predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Maar ziet u wat een verschil er in de opdracht is. Nu dit voor de tweede keer komt. Want de eerste keer, toen kwam de Heere met het woord, ga naar de grote stad Nineveh. Dat lezen we in het eerste hoofdstuk, het tweede vers. En predik tegen haar, want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar nu predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Het is dus niet meer, want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar het is de prediking die ik u spreek. Het is alsof de Heere wil zeggen, Jona, wie is er nu goddelozer? Jij of Nineveh? Maar zo wil ik je toch hebben. Ga nu maar. Als een goddeloze, lam en niets beduidend in uzelf. Als een aardbederver, als een aardworm die het alles verbeurd heeft en die er niets van begrijpt. En die met al zijn willen en kunnen niet anders dan mij de voet dwars gezet heeft. Ga nu maar naar Nineveh, die vreselijke stad. Samaria en Jeruzalem was u liever. Daar zou u beter, dacht u, op uw plaats zijn. Maar ik wil u nu in Nineveh hebben. En wie is er nu goddelozer? Nineveh of gij? Toen is Jona graag naar Nineveh gegaan. Oh, niets had hij nu meer in zijn hand. Niets had hij in zijn mond. Het moest hem alles gegeven worden. En ook alles in de mond gelegd worden. Predik tegen haar. Zo is Jona er buiten gezet. Maar juist zo is hij erin. Geheel en al in. En is het toch niets anders, ook al lezen we het niet zo, maar als bij een Samuel. Spreek, Heere, uw knecht hoort. Predik tegen haar. Eigenlijk staat er in de grondtekst, roep tegen haar. Ja, dat is nu prediken. Dat is niet maar een woordje vertellen of een woordje spreken. Ook zelfs niet vanuit ons gemoed. Maar het is het woord Gods verkondigen. In de opdracht die de Heere geeft aan zijn knechten. dat woord Gods dat met kracht is. Want daar wordt niet voor niets gesproken in de profeten van de last des Heren. God geeft aan zijn knechten een lastbrief. Die gaf hij aan de profeten in de oude dag, maar die geeft hij nog. Ook nu, als ze geroepen zich weten om het woord Gods te verkondigen en uit te leggen, dan kan het zo en het zal zo zijn als het wel is, op hun hart gebonden zijn, om niet een mensenwoord te brengen, maar om het woord van God te brengen. Of het nu aangenomen wordt, of niet aanvaard wordt, maar dat dat woord zijn loop zal moeten volbrengen. Gods knechten hebben de lastbrief Gods meegekregen. Niet wat de mensen aangenaam is, en niet wat zij willen horen, maar wat God zegt dat ze spreken zullen, zijn knechten. In de kerk is de klant nooit koning, maar is er één die leeft. En wee de prediker die spreekt naar de mond der mensen. Maar gezegend de prediker die spreekt naar het hart van Jeruzalem. Maar dat gaat dwars tegen het vlees in. Het woord Gods is scherp als een zwaard, als een tweesnijdend zwaard. De prediker die mag nooit buiten zijn lastbrief gaan. Predik de prediking die ik tot u spreek. En daar was nu Jona juist de geschikte man, omdat hij ongeschikt was en radicaal erbuiten geworpen was. Alle valse profetie zal worden ontmaskerd. Ezechiël, u leest het telkens in zijn profetieën, moest telkens horen, mensenkind, dat staat er zo nadrukkelijk, mensenkind. En in een der hoofdstukken zegt ook de Heere tot het huis Israëls, gij zijt mensen, schapen, schapen mijner weide, gij zijt mensen, maar ik ben uw God. En zo moest Ezechiël het telkens horen, mensenkind, spreek tot het huis Israëls. Om als het ware telkens op zijn plaats gezet te worden, opdat hij daar maar niet bovenuit zou klimmen. Want dat ligt inderdaad in ons gemoed. Om daar bovenuit te klimmen, meer dan mens te zijn. Telkens weer moeten we teruggezet worden, opdat het woord Gods alleen zijn loop zal volbrengen. En daarom lezen we nu waar Jona nu al zo lamledig uitgesproken, uitgedacht, uitgewild en uitgekund, als ik het zo mag uitdrukken, daar met wier en slijk overdekt, daar uitgeworpen op het strand is komen te liggen, nietwaar? Zo komt het woord tot hem, maak u op. En dan lees ik, en toen maakte zich Jozef op, Jona op, en ging naar Nineveh, naar het woord des Heren. Wat een tegenstelling. Hoofdstuk 3 en hoofdstuk 1. Maar Jona, lees ik in hoofdstuk 1, vluchtte naar Tarsis. En hier, en Jona maakte zich op. Jona had geleerd, de weg waarlangs de Heere hem had geleid, was niet vruchteloos geweest. Zijn tegenspraak was er verstomd, hij was er dus buiten gezet. Wat is toch de kracht des Heeren oneindig groot, wat geen mens vermag, dat doet de Heer. Hij was uitgeworpen op het droge, en daarom zal hij nu gaan, zo alleen, als een gekruiste, dan zijn we geschikt voorwerp voor de Heere. Dat geldt in allerlei omstandigheden, maar vooral in de dienst des Heeren, ook in de ambtelijke dienst, als een gekruiste in die weg gesteld te worden. En daarom ligt de ambtelijke dienst toch ook weer met de geestelijke bevinding, persoonlijke bevinding verweven. Want deze dingen kunnen nooit van elkaar zonder meer gescheiden worden. Er zal toch ook een geestelijke werkzaamheid zijn. Zal het wel zijn om juist in de ambtelijke bediening gekruist te worden. Want dan zijn we geschikt voor de roeping waarmee de God ons roept om zijn woord uit te dragen. Maar het was evengoed verschrikkelijk hoor voor Jona. Verschrikkelijk. Want wat was Nineveh? Een vreselijke stad. Nahum, de profeet, je kunt het lezen in zijn korte profetie, noemt het de bloedstad. Nou, daar wist Israël van. O, wat is het doordat Nineveh bedrukt, verdrukt en belaagd. Haar rijkdom en haar cultuur was eigenlijk gebouwd op de weelde die geroofd was uit de andere volkeren, uit de andere landen. Moord en roof hadden Nineveh groot gemaakt. Haar feesten, die er altijd weer het hele jaar door waren binnen haar muren, waren betaald met het bloed en met de tranen van de onderworpen en uitgeplunderde volkeren rondom. Ook van Israël. Israël wist ervan. En ja, om je dan onder dat volk te moeten begeven, dat is wat. Nahum en Sefanja, ook twee profeten niet waar, moesten getuigen tegen Nineveh, tegen Assyrië. Assur, zoals het in de Bijbel heet. Maar zij moesten het doen vanuit Jeruzalem, vanuit Israël. Dat was aannemelijker. Maar Jona moet nu zich begeven in het hol van de leeuw. Met zo'n opdracht gewillig op stap te gaan, dat is geen kleinigheid. Ja, dan zullen we begrijpen dat het echt niet met minder kan dan met het kruis. Jona op het kruis. En dat kan weer maar alleen door hem die immers voorgegaan is. En het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En die nu is gezeten aan de rechterhand des vaders. Want hij is de grote gewillige. Die uit de hemel nederdaalde. Naar dit Nineveh, deze wereld. Waar de stank der ongerechtigheid opging. En waar de vijandschap, de walm van ontucht en afval, hem in het aangezicht geslagen is. Maar hij droeg de heilige wet. Die God de sterveling zet in binnenst ingewand. En hij ging de weg naar de bodem der hel, gewillig, buigend, ook al werd het bloed, zweet tevoorschijn gepest. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zo is hij nu tot verzoening geworden van alle onwilligheid. En heeft hij die gezegende geest verworven, die ook het stenen hart weet te breken. En het onbuigzaamste hart weet te buigen. En de wil weet te voegen in de weg des Heren. Zodat we gaarne, volgaarne zijn weg gaan. Ook al gaat het tegen alle verwachting en begeerte in. Dan komt door hem alles terecht. En dan is het net alsof, ja nee niet net, het is zo. Hij neemt alles over. En dan zijn er geen zorgen meer. En dan gaat Jona heel rustig, onderworpen en nochtans met een zekere blijdschap in zijn ziel op weg naar Nineveh met zo'n ontzaglijke opdracht. Predik het woord dat ik u zeggen zal. O gemeente, wij zouden nooit Nineveh verkiezen, nietwaar, als arbeidsveld voor het woord. Maar God is het nu juist om die geweldige en grote stad te doen. Die stad die in zijn cultuur en in zijn luxe en in zijn macht en in zijn zedelijk bederf wegzinkt. Waar geen verwachting voor is. Die goddeloze, die heidense stad. En wat lezen we nu? En Nineveh was een grote stad Gods. Wij zouden zeggen een stad des duivels. Daar heerst de duivel, een stad Gods. Een stad van 3 dagreizen, dat wil zeggen dat 3 dagen nodig waren om de hele stad om te trekken. middendoor zal het anders geweest zijn, maar dus de omtrek een stad van 3 dagreizen, dat was dus in de gedachten naar de voorstellingen van de oud-oosterse wereld en de oosterse steden een geweldige stad. En we weten ervan, ook uit de gewone geschiedboeken, hoe daar in Nineveh geleefd werd. En nu is dat de stad Gods. Het is die stad waar God naar zijn verkiezend welbehagen zich een volk vergadert, waar hij zijn kinderen vandaan zal halen. O, wat weten wij daarvan? Wat weten wij ervan? Waar God zijn kinderen heeft, waar hij ze zoekt, waar hij ze trekt met de koorden van zijn liefde. Wat wij afgeschreven hebben en geheel als genadeloos en goddeloos zien, daar werpt God het visnet van het woord uit. Laat ons altijd voorzichtig zijn met een oordeel uit te spreken, ook zelfs als er oordelen over streken of over werelddelen, volken en naties gaan, want het kan een stad God zijn. De Heere weet alleen door welke weg dat woord zijn loop moet volbrengen, daarginds of daarginds naar zijn welbehagen. En dat er uit de greep van de vaste duisternis moeten gerukt worden. 3 dagreizen waren nodig om het gebied om te trekken. De duivel had in heel dat gebied dus heerschappij naar het zichtbare, maar het was een stad Gods. God zal er zijn genade verheerlijken tot beschaming van het volk des verbonds van Israël. Hij doet de wonderen zijner genade op plaatsen en in gezinnen waar we nooit van gedacht en nooit van gedroomd hebben. Of het moest zijn, ja, en dan hebben we er ook niet van gedroomd. Dat het nu eens, dat kan, dat u zegt in het verborgen voor God. En het mogen wel eens gezegd zijn, o Heere, kan het nu voor ons en voor mijn gezin ook nog? Wel nu, wie nu het Nineveh van zijn eigen hart ontdekt, van zijn eigen gezin, van zijn eigen familiekring, die weten dat het onmogelijke mogelijk is, want Nineveh was een grote stad Gods. Dat staat er met nadruk. Dat heeft heel wat te zeggen. Zo is dan Jona in dat Nineveh aangekomen. En nu zien we hem daar door de straten gaan. We zien hem staan op de hoeken, op de pleinen, en hij roept telkens weer maar datzelfde woord, datzelfde thema. Goed, hij kan het misschien wat omkleed hebben en uitgedragen, maar het thema van zijn prediking was naar het woord Gods nog 40 dagen en dan zal Nineveh worden omgekeerd. Ja, daarvoor moest Jona zichzelf wel kwijt zijn. Denk u dat in. Misschien hebben we wel eens gelopen in de stad, in de drukste straat, winkelstraat, en is het ons wel eens overvallen, de grote eenzaamheid. Misschien hebben we wel eens gedacht, zou er nou ook nog mensen onder al die mensen zijn, die wel eens aan God denken, die wel eens hun knieën buigen. O, bedenk het, dat die stad de stad Gods kan zijn. En de Heere kent degene die de zijne zijn. Maar o, wat kunnen we ons nameloos eenzaam gevoelen. Inderdaad, niet nu uit hoogmoedigheid, maar vanuit de Heilige Geest. Zo mag ik het dan toch ook wel zeggen. Zo eenzaam, te midden van het gevoel van die stad waar alles voortjaagt en waar alles het genot zoekt. En alles druk bezig is met winkelen en werken. Maar tegelijk worden de zonden op de straten uitgeschreeuwd. En kun je ze zo in het openbaar in allerlei folders en aanplakmateriaal en lichte reclames zien en lezen. Dat je je eenzaam gevoelt. En dan de moed te hebben om daar in die drukke stad, te midden van dat drukke gevoel, nu de opdracht Gods te vervullen. Jona, ga heen, predik het woord nog 40 dagen en dan zal Nineveh worden omgekeerd. Dat heeft hij gedaan. Hij moest het doen. Hij kon niet anders. Door de straten heeft hij gelopen, op de hoeken en op de markt en op de pleinen heeft hij het luid moeten uitroepen, tijdig en ontijdig, want de prediking moest van zijn hart en moest uit zijn mond. Hoe vreemd ze het ook gevonden hebben en hoe onaangenaam het ook voor velen was, het kon Jona de mond niet sluiten. Hij moest dat woord Gods leggen aan het geweten der mensen. En die steeds maar herhaalde boodschap nog 40 dagen. En dan zal Nineveh worden omgekeerd. Moet wel luguber hebben geklonken. Denk u dat eens in. Dat telkens maar door dat geroepen is. Het is hetzelfde als dat dag voor dag in de krant zou staan met grote zwarte letters, of door de radio zou worden uitgeroepen, nog 40 dagen, en dan zal Nederland door de atoombom worden vernietigd. Denk u het in, dat dat dag aan dag maar klonk, wat zou dat voor een uitwerking hebben? Zo dreunde daar dus het naderend oordeel door de straten en over de pleinen in die stad. Het was een korte preek. Een korte preek, maar van ontzaglijk inhoud. Het was een oordeelspreek. Tegenwoordig zou men zeggen, het was een te eenzijdige preek. Want daar zit geen evangelie in. Ja, als de Heere een preek meegeeft, dan kan die wel eens zeer eenzijdig blijkbaar zijn. God heeft zo zijn eigen wijze van doen. Wij wikken en wegen het af. En we weten het in de beoordeling van een prediking soms ook nog wel eens precies te zeggen. En maar de boodschap die God meegeeft, kan zo wel eens eenzijdig zijn. Maar dan moeten we eruit leren dat het bij die prediking nu niet gaat om mooie beelden en om mooie zaken en om schone gedachten, maar dat het gaat om de boodschap Gods. En dat in een bepaalde situatie, in een bepaalde omstandigheden, zo was Jona uitgezonden. En toch, Jona's prediking was ook heden niet enkel oordeelsprediking. Er zijn soms predikers die slingeren, als ik het zo eens mag zeggen, met hel en verdoemenis. Ik vind dat altijd ontzaglijke woorden. Als we even over de rand hebben geblikt in de diepte van het oordeel Gods, dan zijn we heel voorzichtig in het gebruik deze woorden. Want dat grijpt aan, geliefden. Daar siddert de mens. Daar krimpt hij in één. Als hij even iets ervan ziet flitsen. Maar goed, Jona heeft het oordeel verkondigd en tegelijk was er toch iets van de liefde Gods. Er flitste iets van de genade, want over 40 dagen zou het oordeel pas komen. De stad had zich waard gemaakt dat hij terstond van de aarde verdwijnen zou. Maar de Heere is traag tot door, groot in zijn langmoedigheid, groot in zijn geduld. Er is nog een tijd, nog een heden der genade, 40 dagen. En dat is een bepaalde tijd Gods. Dat is de tijd van het welbehagen. Dat getal 40, niet waar, dat komt in de Bijbel ons zoveelvuldig voor. Dat zegt ons duidelijk dat het een symbolisch getal tegelijk is. Een getal dat spreekt. Een getal dat is, heden zo gij mijn stem hoort, verhard uw harten niet. Daar ligt de liefde, de opzoekende liefde Gods in. Daarin komt hij als het ware, terwijl het dreunt door de straten, nog 40 dagen de stad zal omgekeerd worden. Daar komt tegelijk de, als het ware, Gods liefde stem doorheen. Wend u naar mij toe, geef de Heere de hand. Kom vader, moeder, kinderen, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Nog is het de wel aangename tijd.
nog is het de dag der zaligheid. 40 dagen. Zo geeft de Heere aan dat volk van Nineveh de tijd. En zo kwam die roepstem Gods veel meer nog dan Jona bevroedde. Maar dat lezen we in het volgende hoofdstuk. Want Jona heeft eigenlijk daar nog niet eens erg in gehad zozeer. Dat hij de liefde Gods als het ware tegelijk toch ook uitdroeg in deze prediking van nog 40 dagen. O, wat een genade Gods, als dan de dreiging en het oordeel weer klinkt. En als er nog een tijd van genade gesteld wordt, denken we dat eens in wat dat voor een gemeente betekent als het woord Gods uitgaat in de gemeente. En als daar nog zondag aan zondag ook dat woord wordt uitgedragen in alle gebrek. Maar toch dat woord verkondigd wordt. Voor hoeveel gaat jaar in jaar uit het voorbij. Dat de prediking over de hoofden gaat zonder dat het iets nalaat. Zonder enige uitwerking. En dan zal de tijd komen dat God zegt en nu is de maat vol. Nu zijn de 40 dagen beëindigd. Indien niet gehoord wordt, dan zullen de mannen van Nineveh opstaan in de dag des oordeels tegen u lieden, zegt de mond der waarheid. En zo was dat nog 40 dagen dus vol van de barmhartigheid Gods. De Heere wilde als het ware Nineveh laten vastlopen. Als het oordeel wordt verkondigd en de ellende wordt opengelegd, waarin wij als mensen verloren liggen, dan is dat toch opdat er een weg zou gebaand worden tot genade. Opdat de Heere zijn genade zou mogen verheerlijken en kwijt kunnen aan een verbroken en verslagen hart. Ziet, zo wil de Heere dat ook in de voortgang nog doen. Want ook in de verdere voortgang in het leven van Gods kerk moet er plaats gemaakt worden voor Christus. En daarom juist dat ontdekkende, dat in voortgang afbrekende, niet om daar op zichzelf bij te zweren en met zware woorden te slingeren onder de mensen en het daarbij te laten, maar opdat alzo Christus verheerlijkt mag worden en zijn deugden, zijn schoonheid, zijn luister voorgesteld mag worden aan het hart, opdat er nog mogen komen tot bekering. Nog 40 dagen. Het herinnert ons aan dat woord dat we daar straks gelezen hebben. Uit dat, die gelijkenis van de Heere Jezus, niet waar? Laat hem ook nog dit jaar staan. Die vijgenboom in de wijngaard. Laat hem ook nog dit jaar staan. Zo bidt de tuinman. Opdat ik om hem gegraven zal hebben en mest om hem gelegd zal hebben. En indien hij dan geen vrucht voortbrengt, hou hem dan uit. En ziet gemeente, toen begon er dat wonder. Op die harde prediking volgde een roering onder de mensen. Dat lezen we in het 5e vers, nietwaar? En de lieden van Nineveh geloofden aan God. En zij riepen een vasten uit en bekleedden zich met zakken van hun grootste af tot hun kleinste toe. Nee, wij gaan nu niet allerlei vragen stellen. Was dat een ware bekering? Was dat een volksbekering? Het was een volksbekering. En het wil niet zonder meer zeggen dat hier zomaar elke inwoner een oprecht gelovige werd. Maar laat ons niet te lang daarbij stilstaan, want de mannen van Nineveh zullen opstaan in de dag des oordeels tegen u lieden, heeft Christus gezegd. Dus dat is een aangrijpend woord. Er is wel eens heel breed over gediscussieerd. Wat is dat nu voor een bekering geweest? Maar de mannen van Nineveh zullen opstaan tegen dit geslacht. Dat is het woord van Christus dat ook heden klinkt. Het is zoals we het bijvoorbeeld ook wel zeggen over de vroegere eeuwen ten opzichte van ons eigen vaderland. Niet waar, in de 16e en de 17e eeuw, toen waren het onze gelovige vaderen die het leven van de natie stempelden. Daarmee wil niet gezegd worden dat iedereen een kind Gods was in de engere zin van het woord. Dat weten we wel, God heeft zijn kerk, maar er lag beslag op het geheel van het volksleven vanuit de kerk vandaan. O, wat wonderlijk is dat. En nu begrijpen we het, dat de mannen van Nineveh dan ook wel zo gesteld worden als een waarschuwingsteken, als een voorbeeld van de Heere Jezus. Want immers, Israël had zijn patriarchen gehad, Abraham, Isaac en Jacob, de profeten en de getuigen Gods, maar Israël had zich niet bekeerd. Israël heeft tenslotte zelfs de eigen zoon gehad en heeft hem aan het hout genageld. En zij bekeerden zich niet, maar van Nineveh geldt, en zij geloofden aan God. Dat heeft ook voor onze dag toch wat te zeggen. Als we ons volksleven zien, als we onze natie zien, waarin God zoveel groots gedaan heeft in verleden eeuwen, waar vorstenhuis en volk de weg des Heren verlaten, en waar zij Gods woord niet achten en zijn dag ontheiligen, en in allerlei wegen der zonden gaan, waar de zonde struikelt, waar de zonde in de straten uitgegoten wordt en de waarheid struikelt op de straten en er niet door kan gaan, waar een poel van zonde en weeldezucht de mensen in beslag neemt en losweekt van het woord, zodat ze de dag des Heren gebruiken tot een zondedag. Nineveh zal opstaan in de dag des oordeels tegen dit geslacht, maar meer dan Jona is hier. Christus, die immers de waarheid is. En zij geloofden aan God. Laat ons nu niet filosoferen over het woordje aan. Er staat hier uitdrukkelijk, en zij geloofden aan God. Zeker, geloven in God is meerder. Dat onderwijs ik ook mijn catechisanten zoals het behoort naar de schriften. Geloven aan God is een overtuiging dat God er is en dat zijn woord waarachtig is. En dat wij voor dat woord hebben te buigen, maar geloven in God, dat is zich verloren zijn aan het woord, dat is zinken door zichzelf heen op het woord Gods. Zoals onze catechismus het zegt, het is niet alleen een voorwaarhouden wat God in zijn woord gezegd heeft, maar een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonde, gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Dus geloven in God, dat is wat de Heilige Geest leert tot zaligheid. Maar laat ons nooit dat dan zo tegen het geloven aan God afzetten, dat we het geloven aan God eigenlijk op de vuilnisbelt werpen, zoals dat in onze tijd ook wel eens gedaan wordt. Want het beslag van de waarheid is rijk en brengt grote zegen mee. Laat ons onze kinderen bij dat woord mogen opgroeien. Laat het woord geopend zijn. En dan zeggen we toch altijd, en we menen naar het woord, wat in het hoofd zit, dat kan ook in het hart komen. Daar wil de Heer zijn zegen over geven. Dan dragen we ook bagage mee, zeg ik wel eens, wat ons later onder de heiligende bediening des Geestes zo bijzonder tot nut en tot zegen kan zijn. Daarom, Nineveh geloofde aan God en zal opstaan in de dag des oordeels tegen dit geslacht. Zo kwamen er dus in die grote stad Gods mensen in beweging. Mensen die het ruwe boetekleed aantrokken. Ze gingen zich onthouden van het wellustig leven. En van de straat kwam het gerucht in het koninklijk paleis. En de grote heerser, de despoot, want dat was die Oosterse koning, die was een god in zichzelf en in zijn eigen oog als het ware. Die kwam geheel en al uit zijn evenwicht. En het ongehoorde is gebeurd, dat hij van zijn troon is afgekomen en sidderend zijn statiegewaad heeft afgelegd om het rouwgewaad aan te trekken. Het ruwharige kleed zich om de schouders te werpen. En tegelijk ging het bevel naar het volk uit dat alle feesten moesten worden afgelast en alle inrichtingen van vermaak gesloten en dat mens en beest tezamen rouw moesten bedrijven vanwege de prediking van het oordeel dat uitging daar in die grote stad. Mens en beest moesten getuigenis geven van het oordeel Gods dat was aangekondigd. Het gehele volk werd eenvoudig opgeroepen om voor God te buigen. Die God van wie gepredikt was. Die God die ze niet gekend hadden. Maar die God die zich hier opdrong aan dat volk. O, wat zien we dan een voortschrijden in de verharding en in de afval der volken. Want ook in onze tijd verkeren we weer te midden van het heidendom. Ons land, ons volk, onze arme natie. Ze zinkt weg in de afgronden van het heidendom. Maar aangrijpend is deze diepe val. Deze tweede afval. Deze val na het christendom te hebben beleden. Blijkbaar is deze val veel aangrijpender en is de verharding veel ontzettender. Want och, waar is nog een oor voor het woord Gods? En tegelijk staat daar te midden van dat moderne heidendom een kerk die verscheurd is en verdeeld. O, het oordeel zal beginnen van het huis Gods. Dat we het verstaan om de hand in eigen boezem te steken. Dan worden we wel wat anders gewaar. En het land hoort des Heren woord. Zal tegelijk ook een woord zijn dat onszelf door hart en nieren snijdt. Maar goed, het ganse volk werd opgeroepen. En het bekeerde zich op het woord van een koning. Nu lag een Oosters land, een Oosterse volksgemeenschap, nauw verbonden aan het oppergezag. Want de koning bepaalde de wil en de weg van het volk. En zo werd dan het woord der bekering uitgeroepen daar in die stad. En het ganse volk in zijn openbare leven gaf er getuigenis van het boog onder de oproep tot bekering. Wat is bekeren? Bekeren is wederkeer, nee, is omkeer, wederkeer, toekeer. Omkeer, want we staan met de rug naar God toe. Wederkeer, want we zijn van God weggelopen. En toekeer, want wij waren vijanden. En nu krijgen we Gods eer, naam en zaak lief. Ondanks alles, zodat we buigen onder Gods woord en zijn deugden lief krijgen. Omkeer, wederkeer, toekeer. Dat is het. We zouden ook nog kunnen zeggen afkeer van zichzelf. Want er komt een haten en een vlieden van wat we zelf zijn. Van onze hoogmoed en eigen gerechtigheid. Hoezeer we het ook allemaal bij onszelf vinden, toch komen we met onszelf overhoop te liggen. Tegenover de hoge en heilige God. En zijn oordeel past niet langer op de hoge troon te zitten. Als God het voor het zeggen krijgt, dan gaan wij van de troon af. dan zijn we net als Zacchaeus, die, om zo te zeggen, vanuit de boom naar beneden gehaald wordt, totdat hij plat op de grond is. Dan is het uit met onze grootdoenerij. Dan is het uit met onze rechtzinnigheid. Dan is het uit met onze opschik. Dan zitten we niet meer op de troon, maar in het stof. En hoe is dit met ons? Moet Nineveh's koning ons veroordelen? Of zullen wij met hem voor God buigen? Gezegend de mens die eerlijk voor God wordt, nietwaar? En die dan van de troon afkomt, waarop we allemaal van nature zitten. Want we zijn in de grond van de zaak allemaal net als zo'n Oosterse despoot, een despootje in het klein. Maar nu wordt de mens zondaar voor God en dan is hij in de as. Zo wordt de beweging onder het volk bekrachtigd, verdiept en verbreed. En het blijkt dat het zonder bekering nooit zal gaan. Dat oude woord, dat is in onze dag niet in de smaak bij de mensen. Nee, de kerk moet naar de wereld toe. We moeten proberen met de wereld mee te leven en solidair te zijn met de wereld. En die wereld zo te beïnvloeden en de wereld verslindt de kerk. Want er is geen weerstand en er is geen kracht. En het woord der bekering mag niet meer uitgeroepen worden op de breedte, de lengte van het volksleven. O, wat een verdwaasd christendom, dat de naam van Christus eigenlijk niet meer noemen kan. Maar wie over bekering durft te spreken, die is een fariseer tegenwoordig. Zover zijn wij al. Maar zonder bekering is geen dageraad. God zal God zijn. Nineveh zal tot een waarschuwing staan. Bekering is nodig. Afkeer, omkeer, wederkeer, toekeer. Tot een levende God. Ja, en dan blijft men zichzelf niet. Nee, waar het beslag van Gods woord valt, daar komt werkzaamheid. Daar is men bezig. Daar wordt het anders in het leven. In allerlei dingen, tot in de kleine dingen toe. Nee, niet dat dat gezegd wordt, maar een kind gaat het merken aan zijn vader, aan zijn moeder. Of een broer merkt het aan zijn zuster. In die kleine dingen. De werkgever wordt anders tegenover zijn personeel. En het personeel, dat wordt ook anders ergens. Op een gegeven ogenblik zien ze geen sigaretje meer draaien onder het werk. Wat ze anders zo lekker kunnen doen en weer 5 minuten schaften. Op de markt wordt het anders. Want men kan de ander niet meer bedriegen. En de boer die God vreest, die kan niet anders een koe verkopen of hij moet eerlijk zeggen wat er dier mankeert. En de onderwijzer die bezorgt een leerling die niet zo goed mee kan, niet een minderwaardigheidscomplex. En een leerling die God gaat vrezen, die durft toch niet meer goed mee te doen om die leraar straks in een zenuwinrichting te brengen. En zo komt het allemaal in die kleine dingen uit, zo heel eenvoudig. En zo heel gewoon, niet door grote en zware woorden en gesprekken, maar in de waarachtige vrezen Gods in het leven, op de markt van het leven, door de straten heen van Nineveh, die stad Gods. Zie, daar ga je het merken. Zo ongemerkt en ongedacht. En ineens zeg je, hé, ik zie dat niet meer of ik merk dat niet meer, wat ik anders toch altijd bij hem zag of meemaakte. Ziet, en daarop wijst nu dat woord, geliefden, want als hier staat dat het boetekleed aangetrokken werd, dat ze allen in zak en as gingen, dan wil dat dus zeggen dat ook naar het uiterlijke er iets openbaar kwam. Want de ware bekering legt ook beslag op het uitwendige leven. We moeten goed begrijpen dat het in- en uitwendige leven altijd met elkaar samenhangt. Wie zich altijd met allerlei opschik bezighoudt, laat me het zo eens even zeggen, denk je dat die nu in zijn hart veel met een Heere kan spreken? Die is zo druk met alles en nog wat van zijn kleren en van zijn omgeving en alles wat hij verder nodig heeft. en van zijn sieraden en van zijn goud en van zijn zilver, dat hij heus geen gedachte en geen tijd heeft om met God te spreken. Dat hangt met elkaar samen, het innerlijk en het uiterlijk. Maar ja, omgekeerd kan het ook, we kunnen zo op ons zwart zijn, dat we alleen met dat zwart denken een stapje hoger te kunnen klimmen. Ik denk aan die vriendin, een zuster in den Heere, die hier wel bekend is bij deze en gene. Ze juicht al jaren voor de troon, Vijfje Bons in Bleskens Graaf. Die zuster in den Heere hebben we gekend en we hebben met haar geleefd. Maar goed, maar ze heeft mij eens gezegd, dominee, wil het gerust geloven, dat als ik er niet voor bewaard ben en word, dan ben ik net zo groot op mijn zwarte kleren als die vrouw op haar lichte kleren. Zo kunnen we met alles en van alles onze afgod maken. Als we dat maar goed in de gaten hebben. Het gaat om de eenheid en om het samensmelten van het innerlijke en het uiterlijke. En dan legt het innerlijke beslag op het uiterlijke, ongetwijfeld. Maar dat zal dan ook samengaan, niet in een vormendienst, maar in de eenvoud van het leven. Ziet, en als er dat nu in het openbare leven niet meer is, dan wordt dat inderdaad een verarming van ons leven als volk en als kerk. En dat is de verarming waaraan we in onze tijd lijden. Onze vaderen en de kerk der vaderen kenden niet waar de boete, beden, dankdagen, de verootmoediging voor Gods aangezicht. En dat de overheid ook aan de kerk vroeg om boetedag te houden, om bededag uit te schrijven, dat de overheid zelf daarin voorging. Ziet, dat is naar artikel 36 van onze belijdenis. De roeping der kerk als die, of als van de overheid als dienaresse Gods. En daarin is Nederlands glorie neergehaald en weggezonken. Daarover komen de oordelen Gods ongetwijfeld. Biddag werd uitgeschreven. En ook de kerk, ook de kerk. De kerk riep de gemeente op tot een bededag als het om het beroep ging van een predikant. En in het huisgezin, daar kende men nog het vasten, ook het vasten. Ik denk zo, en och, we moeten het maar doorgeven in onze gezinnen, onze kringen. Het innerlijke zal ook beslag leggen op het uiterlijke. Wat is er dikwijls toch weinig stijlgevoel. Ik denk bijvoorbeeld aan begrafenissen, waar er lustig op losgedamd wordt. Soms zelfs al voordat de predikant er is en gaat spreken. En het is me soms overkomen, elders, hier ook eens een keer, dat ik moest vragen of me nou zijn sigaris eindelijk weg wilde leggen. Want dat ik wilde beginnen. Het is een schande dat men zo het stijlgevoel zelfs niet meer kan opbrengen. In allerlei opzicht. O, wat is er dan een afslijting en een afschaving van alles wat toch samenhangt met elkaar. Ik lees in de Bijbel, ik heb vergeten mijn brood te eten. Dat kan vanwege de droefheid der zonde, maar het kan ook vanwege de blijdschap. Dat hangt samen met elkaar. Het innerlijke en het uiterlijke. En wanneer dat nu waarlijk harmonieert, dan hebben we het daar niet druk over, maar dan ligt dat vanzelf. Want dat ligt vanzelf geordend om de zaken waarom het gaat. Maar zo gauw we leeg worden van binnen, leeg van de dingen Gods, dan worden die dingen naar buiten het een en het al. Of in de verkeerde zin, of in de andere zin. Maar het wordt altijd een zaak die scheef getrokken wordt in allerlei opzicht. Het vasten, of we zijn het zo kwijtgeraakt. Toch zegt de Heere in zijn woord dat die geesten, die boze geesten niet uitgaan dan door bidden en vasten. We moeten daar eens over denken. Er is een oefening der godzaligheid, ook voor Gods kinderen. Dat ze in bepaalde oefeningen en in bepaalde wegen zich met een Heere zullen bezighouden en hem zullen aanlopen en zich oefenen in het woord en misschien zich zullen onthouden van dit of dat, opdat het niet in de weg staat voor de concentratie van hun ziel op de dingen van het Koninkrijk Gods. En dan tenslotte is er nog iets wat hier met nadruk aan de orde komt. Dat is dat ook het vee zelfs het getuigenis moet dragen van de boete van het volk. Ja, dat wordt helemaal niet meer begrepen in het praktische leven, dat het vee zo samenhangt. Nog het meest, niet waar, op het boerenland als in de boerderij, waar we nog de samenhang met ons vee enigszins verstaan. Maar de diepe zaak is deze, dat we immers van God gesteld zijn in het rijk zijner schepping, waar de ganse schepping een eenheid vormt en waar dus God zelf het verband heeft gelegd tussen de mens die de mond der schepping is en waar het redeloos gedierte geen bewuste mond heeft om te loven. De schepper daar heeft God de mens gesteld om de mond te zijn van het redeloze schepsel. Zo hebben wij niet alleen onszelf door onze zondeval van onze mond beroofd, maar ook het redeloos gedierte. Ook de planten en bloemen, die allen in hun redeloosheid Gods naam wel verheerlijken, maar ze hebben geen mond meer om waarlijk God te loven en te prijzen. Zo is de samenhang met de ganse schepping en daarom gaat ook het woord van het oordeel uit als gezegd wordt dat de aarde om uwentwille vervloekt is. Zo gaat het over de mens uit. Daarom wordt hier door God in het bijzonder de nadruk gelegd op die samenhang dat ook de dierenwereld meegebukt gaat onder het oordeel dat de mens getroffen heeft. Het kan ons soms nog wel eens toespreken. En gelukkig als we werkelijk deze zaken nog verstaan. Dat de ganse schepping zucht tot nu toe. Er zijn van die tijden dat dat bijzonder naar voren is gekomen. Ik denk aan het voortgedreven vee in de oorlogsdagen. Toen het zelfs niet gemolken kon worden. En het geloei der dieren sprak van de oordelen Gods. Of bij een droogte, of ach, het mogen zijn dat we het zelf uit ons eigen leven verstaan, hoe ook in de dierenwereld het oordeel Gods betuigd wordt. Ontdekking aan dat verband doet het zien, dat het ganse schepsel tezamen zucht en dat het nu moet zuchten om onzentwil. Waar de mens zijn plaats verlaten heeft. O, wat is de zonde ontzaglijk. Alles moet rouwen, opdat in de uiterste kringen van het menselijk bestaan nu nog de roep zal opklimmen, wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben, en hij mocht zich wenden van de hittigheid van zijn toren, dat wij niet vergingen. Ook in dat opzicht kan Nineveh moeten opstaan om te getuigen tegen dit geslacht, ook tegen ons volk en ook tegen de kerk van onze dag. Deze uitspraak bewijst dat dat heidense volk met die heidense koning boog onder het woord van de levende God. En bovendien, zij weten zich het oordeel waardig, ze hebben er geen recht op, maar zij smeken om genade. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. En dat tot veroordeling van alle getheoretiseer over Gods onveranderlijkheid. Dat is ook zoiets. Dat over de deugden Gods soms hele bomen worden opgezet. De Heere komt in zijn welbehagen te tonen dat naar de waarneming van ons het gebed verhoord wordt of afgewezen. En daarom is het naar het woord Dat wij buigen en de Heere aanroepen. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. We gaan nu niet in de brede spreken over het berouw Gods, wat dat eigenlijk in God is. Het is naar de waarneming der mensen een toewending Gods naar een zondaar die daar verbroken en arm veroordeeld voor Gods aangezicht komt. We willen het daarbij nu laten, want daar is de tijd thans niet voor om over het berouw Gods zoals dat in de schrift voorkomt in de brede te spreken. Maar we lezen en het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen, en hij deed het niet. We zeggen hier nu verder alleen maar dat waar er voor Gods aangezicht buigen mogen, zich veroordelend, zich erkennend als degene die niet waard zijn dat zij gedragen worden, dat zij zullen leven en dat zij zullen gezegend worden, en dat voor hen zal gelden, voor een arm, voor een ellendig, voor een veroordeeld volk, voor een mens die met zichzelf en met zijn gezin en met alles, och, het zijn zo de eenvoudige dingen van de dag, als je vastloopt voor het aangezicht van je God. Weet u wat dan de Heere zegt? Ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Amen. Zingen we tezamen van Psalm 66 en daarvan het 9e vers. Waar ik door ongerechtigheden en haar onlokselen bekoord, dan had de Heer naar mijn gebeden en jammerklachten niet gehoord. Maar nu heeft met gunstig oren mijn God op mijn wens gelet. Hij die het al kan zien en horen, merkt op de stem van mijn gebed. 9e vers van Psalm 66.
bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven al onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. We zingen nu samen Psalm 67, het tweede vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te samen. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. Volken zult gerechten, hun zaak beslechten in rechtmatigheid. Volken op deze aarde, die uw arm vergaarde, die gij veilig leidt. Psalm 67, het tweede vers. Gemeente, ik zeg u nog hartelijk dank dat u deze winter ook de bijbellezingen hebt willen bijwonen en dat we ook samen Gods woord zo hebben mogen overdenken. Naar boven en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.